We zijn bij de derde dag in onze studie. Het is goed om met elkaar verder te gaan. Het gaat om wijsheid. En dan zo'n opmerking die je dan even hoort aan het eind van de studie. Wijsheid is verdiepte kennis van God. Dus even iets om wat mee te doen. We hebben wat gasten in ons midden. Alleen vind ik het altijd een vervelend woord. Want om mensen aan te duiden die hier thuis zijn als gasten. Het enige wat we ermee zeggen, Greet, is dat je niet in deze periode zit. Maar gast ben je voor geen meter. Je bent hier gewoon thuis. Dus welkom thuis, als ik het zo mag zeggen. Goed. Ik wilde graag met je beginnen. En dan gaan we daarna nog een aantal heerlijke dingen met elkaar bekijken. En we gaan gewoon op weg en ik kijk wel hoe ver ik kom. Ik krijg langzamerhand een beetje de neiging van, haal ik het allemaal wel? Maar we zullen maar gewoon in alle rust de weg gaan. Zullen we bidden eerst? Vader, dank u wel voor rijkdom die u ons geeft. En dan bedoelen we dat rijkdom, Vader, op een heleboel manieren eigenlijk. Het is natuurlijk de rijkdom die we naar ons toe krijgen, die u in ons hart wil neerleggen, wat uw woord betreft, van de dingen die u zegt. Maar dank u wel ook, Vader, voor de rijkdom dat we dat mogen kennen. En dat we die rijkdom met elkaar mogen delen. Dank u wel, Vader, voor de gesprekken waar dat in aan de orde komt. Dat we met elkaar mogen praten, Vader, over de rijkdom van u te mogen kennen, hoe dat uitwerkt in ons leven. En tegelijkertijd, Vader, beseffen we dat het eerst ons rijk maakt en dat we die rijkdom samen mogen delen. En tegelijkertijd, Vader, bedoelen we met die rijkdom al die zaken die u ons geeft. En dan bidden we u bijzonder, Vader, om de leiding van uw geest, om het te verstaan. Tegelijkertijd bidden we voor alle die ons lief zijn, die in moeilijke situaties zitten, Vader, in verdrietige situaties zitten, die allerlei onderzoeken of berichten gehoord hebben waarmee ze alleen maar eigenlijk terecht kunnen bij u. Vader, geeft u de draagkracht waar een mens in zijn zwakte zou dreigen te bezwijken. Geeft u, Vader, het besef door tranen heen misschien of door pijn heen, dat u er bent. Dank u wel, Vader, voor degene in ons midden, Vader, die zichzelf dan als senior betitelen en die in het afnemen van de krachten misschien beseffen dat er één is wat nooit ophoudt. Dat is te kunnen bidden, Vader, voor de gemeente. Te kunnen bidden voor de zaken die er zijn. Danken voor de vreugdevolle dingen. Uitzien naar de blije dingen die voor de deur staan. En tegelijkertijd, Vader, bidden voor al die zaken die ook een mensenhart bespelen. Dank u wel, Vader, dat dat dan de taak kan zijn, het dienen kan zijn, wat je als misschien ouderen kan doen. Dat is in het gebed bij u zijn, Vader, en de dingen met u bespreken. Ik dank u, Vader, voor de rijkdom die we hebben op deze plek. Voor mensen die willen dienen. Voor de kinderen die hun plekje hebben. Voor wij die hier ons nest vinden, Vader. Ik wil ons zo erbij zijn in de komende studie en dan uitwerken, Vader, wat er staat en mag het uitwerken tot eer en lof van u. En uw naam. Daar bidden we dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Ik wilde nog wat korte dingen vanuit het Oude Testament, vanuit dat eerste deel van de Bijbel met je bekijken. En het eerste waar ik naar wil kijken is Spreuken 30. En wat we met elkaar gaan lezen zijn woorden van Agur, de zoon van Jake. En dan staat er boven ook nog in Spreuken 30 de Godspraak. Nou, er valt een heleboel eigenlijk meer over te zeggen. Ik ga een aantal versen eruit lezen. Maar wat bijzonder is, dat deze man Agur, en in zijn naam zitten een aantal dingen die eigenlijk best bijzonder zijn. Het zou te maken kunnen hebben met oogsten, met verzamelen. Het zou ook een betekenislaag kunnen hebben van de weg afgaan. Maar als je natuurlijk op de weg bent, moet je van de weg afgaan om de oogst binnen te halen. He, dus je zou kunnen zeggen, de woorden van Ageur betekent dat ook zoiets als verzamel zijn woorden, verzamel de woorden die God geeft. En die zijn hier verzameld, woorden van God. En het is de zoon van Jake. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Die zoon van Jake, in Jake zit een woord dat te maken heeft met gehoorzamen. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Het is de zoon van de gehoorzamen. En ik denk dat dat bijzonder is. Het is een heel oud, ongebruikt Hebreeuws woord. Maar het heeft met gehoorzamen te maken. Dus Ageur is de zoon van de gehoorzaamheid of de zoon van de gehoorzamen. En dat is niet een weetje, zou het alleen kunnen zijn, maar het heeft ook te maken met dat woord wat we horen. Is dat voor ons? Geven we daaraan gehoor? En dan staat er zo mooi geformuleerd de Godspraak, maar er staat eigenlijk een woord dat meer te maken heeft met last. In de zin van God legt die woorden in je leven, God legt die woorden op je schouders, of moet ik gewoon zeggen, de woorden van God bepalen ons bij wie Hij is en hoe die werkt. Nou, even wat inleidende opmerkingen. En als we dat eerste stukje gaan lezen, en ik lees tot en met vers 6, alleen maar om even nog wat dingen aan te geven, dan zie je dat de man die hier spreekt, dat zijn de woorden van Ageur dus, die komt tot de ontdekking, wat weet ik eigenlijk nog maar weinig. En ik weet niet hoe u dat hebt, als u een predikatie hoort of een bijbelstudie volgt, dat u denkt, ik heb wel eens het idee, en dat ken ik van Kees ook en van anderen, hoe meer je ermee bezig bent, hoe dieper je erin je probeert te komen, hoe meer je tot de ontdekking komt, ik sta, lijkt het wel, nog maar aan het begin. En dat is niet frustrerend, dat houdt je eigenlijk, trekt je dat nog dichter ernaartoe en wil je er graag mee bezig zijn. Nou, wat zegt deze man hier? Wat zegt Ageur? Deze man zegt, ik tobde mij af, o God. Ik tobde mij af, o God, en ik versmacht. Want ik ben onvernuftiger dan enig mens. Om wat gewone te zeggen, ik ben te dom om als mens te gelden. Vond ik een hele mooie vertaling. Ik ben onvernuftiger dan enig mens. En mensenverstand heb ik niet. En wat zegt hij daar? En trek de lijn terug naar de eerste dag. Ik heb geen onderscheidingsvermogen. En dat is wat je graag wil hebben. Onderscheiden wat wel, wat niet. En mensenverstand heb ik niet. Ook heb ik geen wijsheid geleerd. Dat inzicht moet van hem komen. Dus ook heb ik geen wijsheid geleerd dat ik de Hoogheilige zou kennen. Wie klom op ten hemel en daalde weer neder? Wie heeft de wind in zijn vuist verzameld? Wie heeft de wateren samengebonden in zijn kleed? Wie heeft al de einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam? En hoe de naam van zijn zoon? Gij weet het toch? Alle woord Gods is gelouterd. Hun die bij hem schuilen is hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, opdat hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt. En ik denk als je dat zo ziet staan, zonder de kennis die God geeft, zonder God die het verstand opent, blijft kennis iets van alleen maar een hoop weten. Maar kennis, mag ik dat zo zeggen, als ik dat zo hier zie staan, dan wekt dat bij mij iets op als dat licht dat God schept. Als God gaat spreken in je leven, als God gaat spreken in je hart of in je ziel, hoe moet ik het zeggen, dan geeft dat licht. En dan ontdekt deze man, die zegt van ja, ik ben onvernuftiger dan enig mens. Hij drukt dat mooi uit, maar hij bedoelt eigenlijk die diepte van God. Ik kan er eigenlijk misschien net in pootje baden. En ik las in een ander verband, geloof is niet meer dan een plankje waarop je de oceaan oversteekt. Vond ik eigenlijk een heel mooi beeld. Je houdt je eraan vast, of wat dan ook, en je steekt er de oceaan mee over, om maar aan te geven wat het is. En God stelt ons in staat te pootje baden in de dingen van hem. En kun je ooit in de diepzee de bodem bereiken? Nou, dat soort lijnen liggen er. En onthoud dan eens bij vers 3. O, heb ik geen wijsheid geleerd dat ik de Hoogheilige zou kennen? Dan moet ik denken aan een schitterende tekst. En ik lees hem je even. En ik wil dat doen vanuit Romeinen 11. En daar staat dan. En ik moet naar vers 33. Wat zegt Paulus daar? O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Nou, als je dat naast Spreuken 30 vers 3 legt, en je denkt aan wat ik net zei, de kennis van God is de rode draad in het stuk. En de man in dit verhaal, die zegt van, of in deze spreuken, die Ager, die zegt, ik weet eigenlijk nog zo ontzettend weinig. Nou, dat was Ager. Hoe kom je aan die kennis van de Heilige God, als ik het zo mag zeggen? Dat is gewoon door te luisteren naar wat hij zegt. En dan de laatste waarmee ik wil kijken, wat betreft het Oude Testament. We hebben heel wat gekeken naar Mozes. We hebben naar Jozef gekeken, we hebben het over David gehad. En als je dan het verdriet ziet wat gisteren in de DVD werd geëtaleerd, van de manier waarop de menselijke wijsheid met zo'n man omgaat, die hebben hier geen geopend verstand voor gekregen. Om dit te zien zoals we dat gisteren met elkaar, hebben beseft, dat hartelijk liefhebben, dat bedoelde ieder net dat er een gram wat met regem te maken heeft, die baarmoeder, dat is het enorme. We mogen hem hartelijk liefhebben. En als je hem niet hartelijk liefhebt, dan kom je in je eigen conclusies terecht. Nou, de laatste waar ik wat kort over wil zeggen, is een andere man die van God het, zeg maar, het heeft mogen zien, dat is Daniël. En ik wilde in Daniël 2 met je gaan lezen. Daniël 2. En ik pak daar een aantal versen uit en ik begin te lezen bij vers 17. Ik ga er even vanuit dat je het verhaal kent. Dus ik begin bij vers 16 te lezen. En er zijn een heleboel dingen te lezen vanuit Daniël. Want net zoals Salomo had hij door. Ik vraag God om wijsheid. En natuurlijk doen wij dat ook. Vader, wilt u me het laten zien? Wilt u me doen? Enzovoort. Die wijsheid die Salomo vroeg, die Daniël vroeg, die mogen wij bidden. En dan lezen we in vers 16. Toen ging Daniël tot de koning en verzocht dat deze hem enige tijd zou gunnen om de uitlegging aan de koning te kennen te geven. Daarop ging Daniël naar zijn huis en maakte zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria de zaak bekend en zei dat zij de barmhartigheid moesten afsmeken van de God des hemels betreffende deze verborgenheid, opdat Daniël en zijn metgezellen niet ter dood gebracht brengen met de overige wijze van Babel. Die droom van Nebukadnezar, daar gaat het om, hè? En hij smeekt God, geeft u daarin wijsheid. En die Daniël, die gaat daarin dan zijn weg. En dan moet je kijken wat er dan staat. Toen, hij bidt erom. En hoe reageert God op dat gebed? Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God des hemels. Daniël hief aan en zeide: geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hem behoort de wijsheid en de kracht. Hij toch verandert tijden en stonden. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is en het licht woont bij hem. U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat gij mij wijsheid en kracht verleend hebt en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van u gesmeekt hebben, daar gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt. En ik denk dat 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 het een prachtig gebed is. Dat is hoe die God looft, hoe die God dankt voor datgene wat hij hem geeft. He, waar komt zijn wijsheid vandaan? Niet uit eigen verstand, maar het is wijsheid die hij van God krijgt. En let erop, ik heb het je laten proberen te laten zien. Het gebed speelt daar een hele belangrijke rol in. Want een mens is niet zo wijs van zichzelf. En dan zie je dat hij God dankt wel twee keer voor het feit dat hij hem met hem onthult. Hij heeft Gods kracht nodig om de wijsheid te ontvangen en die om aan anderen bekend te maken. En is het mooi, hij bidt God ervoor, dan geeft God het. En dan gaat hij naar de koning toe en dan moet je kijken waartoe het leidt in Daniël 2 vers 47. En misschien hebben sommigen dan nog de woorden van die kindermusical, het is cool in de oven, in hun hoofd. Want een aantal hebben dat nog als kind gezongen. Hè, en dat soort dingen meer. Maar moet kijken wat vers 47 dan zegt. De koning gaf Daniël ten antwoord in waarheid. En nou kan je dat misschien als een soort rap tegen. Ik zou het kunnen zeggen. Uw God is de God der goden. En de Heer der koningen. En hij openbaart verborgenheden. Daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren. En ik vind dat zo mooi wat er staat. He? Van wie komt het? Ook de koning ziet het. Het komt van God. En hij heeft jou het gegeven om het te openbaren. Met andere woorden. Het accent ligt volledig. En de nadruk ligt volledig bij God. In alle zaken. En ik denk dat dat machtige zaken zijn. En waarom zouden wij dan schromen? En om de dingen in ons leven niet aan hem vragen om te geven wat we nodig hebben. Wijsheid in de zaken. Ik denk dat dat prachtig is. Hè, dat we dat ook mogen bidden. Hè, en vanmorgen in de avond. Of in de dagopening. Hè, zei Tony dat heel bijzonder. Vond ik zelf. Ze sprak eigenlijk tegen jonge ouders. Hè, geniet van je gezin. En ze noemen dat een hele mooie tijd, misschien wel de tijd van je leven, met die kinderen optrekken. Hè, en nou ja goed, het werd links en rechts om me heen beaamd, maar het is wat. Want als je zo dan in het leven kan staan, danken voor datgene wat God je geeft, dan is dat zo'n wijsheid. Want we hebben vaak als mens de neiging, ik werk me nu mijn hoofd eraf, bij wijze van spreken, dan gaan we straks genieten. He, we gaan nu dit en dit doen, dan gaan we straks. Maar wat voor een goud is het? Ja, ik weet dat je soms uitgeblust op de bank zit. He, en dat je blij bent dat de laatste om 10 uur eindelijk een keer naar boven gaat en nog 10 keer naar beneden komt. En dan begint onze avond, zeggen ze dan wel eens met oudere kinderen, begint pas om 11 uur. En je hebt al zo'n zware dag gehad. En dan loop je misschien een beetje morrend er tegenaan. Maar wijsheid is te beseffen dat God er dag na dag is, kracht en wijsheid geeft voor die dag. En als je dan later terugkijkt, dan was het druk, ja. Dan was het met zorgen en verdriet, ja. Maar het was ook een tijd waarin je samen mocht optrekken, iets mocht ervaren van samen van hem zijn. En God gaf, zonder dat je er misschien erg in had, je de wijsheid om voor te leven en te spreken en te bidden en te laten zien datgene wat hij, wie hij is en wat hij zegt in zijn woord. Ik denk dat het goed is. We weten te onvoldoende, denk ik wel eens, hoe beelden en woorden zich hechten in een kinderhart. En ik denk dat het heerlijk is als een kind leert, ziet in papa, ziet in mama, ziet in degene die hem omringen uit de familie, dat God degene is die daar spreekt. Die dingen zegt tegen je hart. En die woorden blijven hangen. En ik weet niet het moment dat God het zal gebruiken in het leven van zo'n jong mens. Maar het is heerlijk dat we het mogen doen. En zo zijn er al die situaties, en dan trek ik die lijn door, waarin je niet moet denken, het komt wel. Of ik stel het uit tot. Nee, het mag nu zijn. Je mag nu bezig zijn met de dingen die God je geeft. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Hè, dat we beseffen mogen dat de dagen die we hebben Dag na dag komen ze. En dag na dag mogen we verstaan, hij geeft ons voor die dag draagkracht, leiding, nabijheid en al die zaken meer. He, en dan is het heerlijk als je mag terugkijken naar kinderen die zijn groot geworden en kleinkinderen die zijn geboren en die dartelen door de tuin van de familie. En tegelijkertijd kan het ook wel eens betekenen dat je eigenlijk denkt en zegt tegen elkaar, wat was het bijzonder dat we zo als gezin dat hebben mogen meemaken. Dan is dat echt werkelijk bijzonder. Al die zaken, als we op die kleine dingen leren letten die God geeft, dan komt het gewoon naar voren als, Vader, dank u wel voor wat u gaf en voor wat u geeft en voor dingen die u doet in ons leven. Nou, wat ik gedaan heb, de eerste 2 dagen en een stukje van vandaag, dat is met elkaar spreken over wijsheid. En ik denk, als ik je zou zeggen, kun je nou een aantal dingen noemen, dan rolt dat er gegarandeerd uit. En ik vind het heel bijzonder dat zo'n man als Daniel, waar we net een stukje van gelezen hebben, maar dat ook een man als David, hè, en noem ze maar op, Mozes, dat die van God inzicht kregen in zijn plan, met het volk, met hun eigen leven. En ik vind het mooie dat je dan ziet, en dat hoor ik ook terug in gebeden, en dat hoor je in gesprekken met mensen, God heeft me niet alleen uit die moeilijke situatie verlost, maar heeft het ook tot zegen laten zijn in mijn leven. Of tot zegen laten zijn in alle zaken en alle relaties die daar zijn. Ik denk dat het bijzonder is. He, dus God werkt zaken uit in ons leven. En het is heerlijk als je dit kan inzien. He, dat je beseft van, ik zie niet in wat dit betekent, maar Vader, u werkt dat ten diepste uit. En je snakt naar het woord van God en je kruipt er naartoe en je leest het. En je gaat biddend verder. He, ik las een opmerking van een bekende Joodse schrijver. En misschien ken je hem, hebben we wat van hem gelezen, van Edi Wiesel. Die zegt, wanneer de mens bidt, richt hij zich tot God. Dat is een heel mooi moment. Dat je mag weten, ik zucht en hij hoort die zucht. Ik spreek en hij hoort de woorden. En waarom zeggen we nou, en we moeten dat niet tot jargon maken of tot een slogan, want die hoor je niet meer. Hè, maar we zeggen dan nogal geprononceerd en Ebenezer, Gods woord centraal. Waarom leggen we daar zo de nadruk op? Is dat alsof we daarmee zouden willen zeggen, en dan smijt ik het van tafel, dat het bij anderen niet zo zou zijn? Maar Gods woord centraal wil eigenlijk zeggen, als je geschrift over hebt, als we samen studeren, als we samen in een predikatie zitten, wanneer een mens studeert, wanneer een mens in Gods woord leest, dan richt de mens zich tot God. En dat vind ik een mooie. Wanneer de mens bidt, richt hij zich tot God. Wanneer hij studeert, richt God de mens, richt hij zich tot jou en tot mij. En dat kom je tegen bij een heleboel van die mensen. We hebben Mozes gelezen, maar ik had ook nog Mordechai kunnen lezen. Hè, die Esther de ogen opent en laat zien hoe God handelt. Hè, Amos zou ik hebben kunnen doen. Jeremia zou meer kunnen zijn open geweest. Job, er is zoveel om nog met elkaar te kijken. Maar ik denk, het is bijzonder hè, dat we zaken zo met elkaar mogen bestuderen. En ik wil eigenlijk dan de steen er nu opleggen, in de zin van, we pakken nog een stukje Salomo erbij. En misschien dat het tot een lied leidt, ik weet het nooit. Hè? Maar we kijken in Spreuken 1. Dat is het laatste. En dan gaan we naar het tweede deel van de Bijbel. Wat schrijft Salomo nou in Spreuken 1 vers 7? En dan sluiten we af het eerste deel van de Bijbel in die eerste 2,5 dag met datgene wat er staat. Daar zegt Salomo in Spreuken 1 vers 7, de vreze des Heren is het begin der kennis. De dwaze verachten wijsheid en tucht. En als je nou zwijgt en nadenkt over wat we met elkaar, wat we samen gehoord hebben, dan denk ik dat dat op een heleboel manieren tegen je spreekt. He, dus besef hebben van wie hij is, eerbied voor hem hebben, begrijpen dat hij degene is die dan ligt in een leven in de vrees van God het begin van wijsheid. Daar ligt de grondslag. Dat is het beginsel. Daarmee beginnen. En dan doe je net iets als, moet je kijken, Spreuken 15. Die pak ik er toch ook nog even bij. Ik kreeg gisteren een mooi boekje. En daar kwam ik hem in tegen. En bracht hem ineens weer te binnen. Spreuken 15. En ik lees dan daaruit vers 33. Het gaat mij erom, als we God ernstig nemen, in de gewone dingen van het leven, merk je dat je van hem de wijsheid krijgt, dat hij dat laat groeien in je leven. Nou, er staat daar een tekst die eigenlijk heel bijzonder is. De vreze des Heren, pak hem niet voor niks natuurlijk, de vreze des Heren voedt op tot wijsheid. Met hem je leven leiden, bij hem je wijsheid zoeken, bij hem komen, telkens weer, hem ernstig nemen. Die woorden die u spreekt, die zijn het. De vreze des Heren voedt op tot wijsheid. En dan staat er een hele fraaie. En ootmoed gaat vooraf aan de eer. Eerst ootmoed, dan eer. Is dat helder? Kun je een voorbeeld daarbij noemen? Iemand waarbij eerst de ootmoed was en daarna de eer? Bijvoorbeeld? Nog meer? Jozef. Ja, we hebben achter hem aangelopen door de woestijn. Jozef, eerst de put en daarna de rest. Zijn er nog meer? Nou, Daniel hebben we net gehad. Nog meer? Ik heb staan ook Gideon, die ook moest doorkrijgen hoe het zat uiteindelijk. En zo zijn er een heleboel. En ik vind een heel mooi voorbeeld. Dan hebben we de overgang gaan we maken naar het Nieuwe Testament. Dus ootmoed gaat vooraf aan eer. Met eer kunnen we misschien een end weg. Daar zijn we wel op gericht. Maar ootmoed. Die weg die God met ons gaat. En zo'n woord moet je niet dan neerslaan met de opmerking. Oh ja, dat is 0,0 moed. Dat is een mooie opmerking. Maar ten diepste. Dat het van hem verwachten en beseffen dat het nooit van een mens kan zijn. Dat zijn sterkte in jouw zwakheid, dat soort zaken. En dan maken we de overgang naar het Nieuwe Testament, als ik het even zo mag zeggen. En dan wil ik graag kijken met je naar Johannes 3. We beginnen in vers 27 te lezen. Het gaat me om Johannes 3, vers 30. En dan zegt Johannes daar op een vraag: geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. Gij kunt zelf van mij getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met de blijdschap over de stem van de bruidegom. Zoals dan deze mijn blijdschap vervult, hij moet wassen, ik moet minder worden. Denk aan die lantaarnpaal, dat voorbeeld van gisteren. Het gaat niet om Johannes. Het gaat om degene die naam komt. Het gaat om de Heer. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Hij moet duidelijker worden, zichtbaarder worden, groter worden. Ik moet minder worden. En dat is een magnifiek moment om dat te beseffen. De Heer is degene die in ons leven het voor het zeggen mag hebben. En daarin hebben we alles van hem nodig. En voordat we daarmee verder gaan, neem koffie.